Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
In deze aflevering van Jur.
Huh?
Meestal zeg ik een riedeltje van zaken die je gaat horen in een aflevering.
Zet je nou onze heilige vastomlijnde niet te verbreken intro te verbreken?
Zeker. Met een gesprekje. Zo heel spontaan. Net alsof we het vooraf hebben, maar het is eigenlijk...
Ik voel me heel erg op het matje geroepen. Nu heb ik iets verkeerd gedaan?
Valt mee. Ik kan nog met je door een deur.
Oh, vet.
Nipt. We hadden een mooie meetup. Vol met luisteraars.
Ja, dat was ik.
Niet alleen dat. Vrienden van de show.
Vrienden van de show.
En zoals wij dan soms doen, zetten wij een podcast set neer met allemaal microfoontjes. En dan gaan we babbelen. En dan denken we eigenlijk altijd, nou, dat komt in de community feed. Dat stelt niet zoveel voor.
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon weerwolven de hele tijd.
Hebben we ook gedaan.
Ja, heel veel ook.
Ja. Leuke plays gemaakt.
Ja, goede burgers.
Hoofden geëxplodeerd. En winnende wolven vooral. Maar wij hadden een opname gedaan. En achteraf dachten we eigenlijk, nou, daar kan het best mee door. Maar voordat je luistert, moet je 1 ding weten. Dit was een meetup die ongeveer op het moment was dat wij 7 jaar bestaan.
7 jaar alweer.
7 jaar.
Ja. En zoals, er zijn wel veel dingen die 7 jaar bestaan rond deze tijd trouwens. Valt nu ineens op.
Ja, mijn eerste kind.
Ja, toevallig hadden we het net voor de opname even over jouw zoon die bijna 7 wordt.
Precies, ja.
Dus dit valt allemaal samen.
Ja. Al mijn kindjes.
Lekker nummer 7.
Dus wij hebben besloten om dat te vieren, zo uitbundig als wij zijn. Wij zijn helemaal niet zo goed in onszelf promoten of dingen vieren of wat dan ook. Maar dit is gewoon onze Wij zijn 7 jaar aflevering.
Ja.
Wat was de datum? Maakt niet uit. Wij verklaren jullie nu dat het 7 jaar geleden is dat wij begonnen.
En ter ere daarvan hebben we dus inderdaad eventjes een impromptu podcast gedaan.
Ja.
Niet met z'n tweeën, maar met z'n vieren. Daarbij staat ook Ruurt, die we natuurlijk allemaal kennen als vast panelid, Tech45, Superstar en nog veel meer. En een uitstekend knuffelaar trouwens. Dat mag ook wel. Die kudos mag je hem ook rustig geven. En niemand minder dan Boba.
Boba?
Ja, de man die ook al eerder aan tafel heeft gezeten. Volgens mij was ik er toen niet bij. Was nog in Salto, denk ik.
Nee, maar hij is ongeveer even lang op onze Slack als dat onze Slack bestaat.
Ja, want hij heeft volgens mij over het de user ID 4 had of zoiets dergelijks.
Nee,
wij waren met z'n 5 aan het begin.
Moeten
dus fact checken.
Ja,
dat hij een aantal vaste nerds destijds verslagen heeft met snel op Slack zijn.
Ja, ja.
Maar inderdaad, ook admin toen destijds nog van de eerste uur. Zo'n type admin die wij wel eens moesten beteugelen. Omdat hij anders gewoon te hard ging.
Ja,
als wij zoiets hadden van, nou weet je, we hebben dit liggen, maar dan wachten we nog even met aankondigen. Dan had hij het al in het aankondigingskanaal gezet.
Klopt.
Zeg maar. Hij
is ook al aan het napraten over deze aflevering.
Hij heeft dus, ik zei het al, hij begon dus met napraten. Dus zei ik al, als je gaat napraten over een aflevering die er nog niet is, is het dan voorpraten?
Ja, of is het spoiler?
Maar er stond dus al, hij had nog iets toe te voegen aan de conclusies. Wellicht hebben mensen dat stukje al gelezen en zijn ze trigger. Maar daarvoor, want wij hadden eigenlijk op dat moment nog niet eens bedacht van, gaan we deze nou echt publiceren? We moesten hem even terugluisteren ook. Of was het te veel bullshit? Want ja, het is toch een gezellige avond. En toen had Boba die keuze eigenlijk al gemaakt. Door zo open. Want nu moeten we wel. Ja. Nee, maar met alle gekheid op een stokje. Het werd een interessanter gesprek dan dat ik op dat moment dacht. Want we zaten er natuurlijk lekker in. Ik met mijn 0.0, jij met je niet 0.0.
Mm-hmm.
En iedereen was spelletjes aan het doen. En het was gezellig. En we waren naar Tim Coolhorn geweest. En de sfeer zat er goed in. Dus ik dacht, is dit nou het moment voor een goede inhoudelijke podcast? Ah, het antwoord bleek ja.
Ja, dus waar je naar gaat luisteren is, je moet even door een klein stukje cirkeltrek heen. Want wij kwamen er ter plekke achter dat we 7 jaar bestonden. Dus daar hebben we het even over. En dan wordt ons onder andere de vraag gesteld, waar ben je trots op? Nou, daar gaan we even van leren. Als je dat leuk vindt om te horen, dan kun je lol op. Als je denkt, dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Skip gewoon een paar minuten vooruit, want we gaan het daarna hebben over
Bitcoin.
Juist, dat Bitcoin zowel... Nee, ga maar gewoon luisteren.
Ik ben echt heel benieuwd wat je nou in je hoofd had. Nou ja, goed. Boba is natuurlijk een Bitcoiner.
Mm-hmm.
En ik ben natuurlijk iemand die het leuk vindt om enorm veel kritiek te hebben op crypto in de breedste zin van het woord. Dus dat levert uiteraard discussie op. En die discussie die hebben we gedaan. En dat klonk ongeveer zo.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurriaan Ubachs.
En...
Ruud.
Mijn naam is Randal Peen. Onze gastnerd van vandaag is eigenlijk niet echt een gastnerd, maar iemand die we eraan de haren bij hebben getrokken. Want dit is de 7-jaar jubileum aflevering.
Het is de heks. Oh, wacht. Het was de heks.
Is het al 7 jaar geleden?
Ja.
Fucking hell.
Het was 7 jaar geleden midden... Oké, laat maar.
Ja, wij hebben een podcast gestart in een soort van gekke opwelling met 5 mensen. Daarvan zijn er nog maar 2 over. Maar dat panel, dat is goed bekleed inmiddels, onder andere door Ruud Sanders. En we hebben een community gesticht en we hebben vrienden van de show. En we zitten hier vandaag op de eerste Clubhuis Meetup van 2024. Ik weet niet hoeveelste Clubhuis Meetup dat is. Maar dat betekent dat hier alleen vrienden van de show zijn. En ik zou vragen om applaus om vanuit het publiek. Maar we zitten op een heel klein...
Ja, we hebben de rest gewoon achtergelaten. Die zitten Cards Against Humanity te spelen. En wij komen net uit een potje weerwolven.
Mijn buikgevoel zegt dat het de 5e of de 6e meetup is al.
Nee, we hebben veel meer meetups.
Echt waar? Sowieso 10 of zo.
Nou, wel dat ze officieel clubhuis meetups noemen. Want we hebben natuurlijk al eerder meetups.
Ja, oké.
Allereerste was hier in Utrecht. Dat we bij dat biercafé bovenop die...
Ja, Olivier.
Maar de meeste mensen die jouw naam echt kennen, hem hebben opgepikt.
Ja, daar heb ik hem gedokst, zeg maar. Daar is het...
Ja, de grap is, ik weet hem dus nog steeds niet.
Maar laten we de roodloper even uitrollen. We hebben in de... jaren dat wij een community zijn. We zijn eigenlijk een community dankzij Slack. Dat heb ik afgekeken van Tech45 en de Appels en Peri Show, Boba. Jij bent daar al heel lang. Je bent heel lang admin geweest. Je hebt het lief en leed met ons gedeeld. De ups en downs. Hoe kijk jij terug op de afgelopen 7 jaar?
Valt dat even samen. Dat is een hele makkelijke vraag.
Of was
je
al admin vanaf het eerste uur?
Ik was lid 4 volgens mij.
Ja, zelf vroeg.
Voor Joost.
Heel vroeg. Ja, dan ben je echt OG.
Voor Joost. Ja, we begonnen niet meteen met Slack.
Lid 4. Dat waren eerst de 5 leden, dan 3 mensen voor jou.
Dit is wat ik heb onthouden. Maar we hebben ook nog wel eens van die lijstjes gedeeld. En dan,
ik ben meestal niet zo snel met aanmelden, dus ik zal vast niet boven je staan.
Maar ben je eraan gekomen via de podcast?
Ja.
Ja, oké.
En die ooit via Joost. Want die heeft het toen op zijn Twitter gezet. En,
zo ben je dan.
En dat was voor mij de...
De digipenis van Joost, dat is wel in het begin zeker heel erg...
Alle penissen van Joost.
De publiekstrekker.
Alle aanhangsels van Joost.
Dat is funny, because...
Ik kan me voorstellen als je dit zit te luisteren, dat je denkt, god, daar zitten 3 dronken figuren aan de microfoon en 1 nuchtere bink. Maar
wie is nu in dit geval de nuchtere bink? Want ik ben daadwerkelijk... Ja. Jij klinkt het meest nuchter, maar ik ben het meest nuchter.
Ik kan het best verbloemen.
Ik ben ook nuchter.
Ja, ze kom je niet voor.
Maar wat voor ons heel fijn is, wij hebben nu een dag achter de rug waarin wij al heel erg lang met bekenden en vrienden en mensen die we al heel erg goed kennen uit een online community hebben bier gedronken en samen spelletjes hebben gespeeld. Het is hier ontzettend gezellig. En dat is ook een beetje de sfeer die nu hier aan tafel hangt. Ik heb moeite om me voor te stellen hoe we de tijd vol gaan praten. Daarom heb ik tegen de luisteraars gezegd, als jullie nou eens vragen insturen om ons aan het praten te zetten, zodat wij lekker ons ding kunnen doen. En die kwamen niet.
Ja, ik zou een vraag kunnen stellen. Want...
Je hebt een vraag voor ons. Ja. Kom maar op.
Nou, er zijn natuurlijk een hele hoop dingen begonnen. En die heb je al benoemd. Je hebt een community.
Ja.
Er zijn hier meetups aan de gang. Daar weet ik hoeveelste keer. Ondertussen heb je ook natuurlijk, weet ik hoeveel podcast afleveringen gemaakt al 7 jaar lang. Maar als je nou eentje mocht kiezen...
356,
waar je nou echt...
ja, klopt.
Wat zeg je nou?
356 afleveringen.
Oh, dat is ook een mooi rondgetal.
Dat is een jaar. Geind. Dit jaar niet trouwens.
Dat is een jaar een podcast.
Maar goed, dat zijn dus 3 dingen die 365, wel begonnen zijn. Maar... Dat zijn 3 dingen.
Oh, zijn die 356? Bijna, ja. Ik dacht dat die 365 zijn. Nee, sorry.
Ja.
Dat zijn wel 3 dingen die begonnen zijn. En ja goed, je hebt heel veel werk natuurlijk aan het podcasten. Maar waar ben je nou eigenlijk het meest trots op als je denkt... Nou, dat is toch wel iets wat is begonnen, zeg maar. Want ja, je kan heel trots zijn natuurlijk op je eigen verdiensten. En ja, gewoon heel veel podcast maken en heel veel werk. Ondertussen draait er ook een community. En ondertussen zijn er ook heel veel mensen hier bij elkaar. Dus...
In abstracte zin zou dat antwoord zijn... alles dat het groter maakt dan wij zelf zijn. Want de podcast zelf, die gaat alleen maar door... als Jurriaan en ik elke week naar de studio gaan. Maar alles daaromheen... als die podcast morgen zou stoppen... en wij komen allebei onder een bus... dan weet ik zeker dat die community nog even verder babt. Dus...
Mijn ervaring tot nu toe, maar dat is dan met mijn neus op tafel... maar dat kan ook bij andere podcasts zijn... dat meestal merk je pas wat de community op het moment dat je een live opname doet. Dat mensen dan in één keer om je heen zitten en dat je denkt... oh fuck, die luisteren ook daadwerkelijk mee. Mm-hmm. Want vaak begin je helemaal niet met dit soort dingen van mensen gaan naar mij luisteren. Ik lul me wat. Tenminste, ik dan.
Ja, misschien is het wel zo begonnen, maar dat is het voor mij al heel lang niet.
Maar er komt op een gegeven moment misschien wel een besef dat misschien wel tijdens het eerste podcastfestival bij Tweakers, dat er in één keer gewoon een hele club mensen om je heen zit. Dat je denkt, oh, dat was al een... dit is wel even een dingetje.
Ja, maar dat was nog wel, zeg maar, Tweakers had zelf natuurlijk geen podcast, maar hosten het wel op kantoor. En je kon ook volgens mij een rondleiding doen, dat soort dingen. NOS Tech Podcast zat er natuurlijk.
Rekker wat mensen erbij.
Zeepcast. Ja. Nog eentje.
Ja, Tech45.
Oh, ja, die vergeet ik altijd.
Dat weet je nog wel.
Maar, maar dan kan je natuurlijk nog niet op dat moment zeggen van, ja, van dit is het dan. Dat was nog niet zozeer, in ieder geval voor mijn gevoel, niet ons publiek op dat moment. Het was een samenraapsel van mensen die...
Ho, jullie waren de fucking headliners. Kom maar. Mm-hmm.
Ja, natuurlijk. Dat hebben we voor onszelf geregeld. Maar, ja, maar dat betekent niet dat iedereen voor ons gekomen is. Het was heel gemêleerd gewoon. En op dat moment waren wij ook net zelf begonnen. En... ik voelde dat op dat moment nog niet echt als dat het van echt een dingetje van ons was. We hadden ook wel voortrekker erin.
Nee.
En zeker voor mij was het ook een dubbelrol ook nog vanuit Tweakers dan. Maar ja, ik voelde dat wel echt meer als de tech-podcast samen die iets doen. Dan dat met Nerds om tafel featuring, zeg maar. Zo was het niet.
Oké, fast forward een paar maanden later, misschien een half jaar verder, dat jullie op een gegeven moment wel naar een jaarjubileum volgens mij een... Ik weet al niet meer waar.
In de Bali
inderdaad, ja. een opname nam. Had je daar het gevoel niet?
Ik vind het
wel meer
een moment om stil te staan bij het feit dat we TechSnacks vergeten.
TechSnacks.
Want ik zat bij mezelf te denken dat ik op dat moment wel voelde van, joh, wij werken mee aan een momentum en we nemen initiatief met het Tech Podcast Festival. We gooien een steen in een vijver die al bestaat. Maar er waren destijds, als je gewoon sec gaat tellen, meer tech podcasts in het Nederlands dan nu. Gewoon in aantal. Zeg niks over kwaliteit.
Als je gewoon op appels en peren is inmiddels weg, was het dan die dag niet bij, want ze konden of wilden niet, weet ik niet meer.
Ja, één van de drie.
Eentje kon niet, eentje wilde niet. Maar die zijn weg, Zeepkist weg, Kast weg, TechSnacks weg.
One More Thing.
NOS
op drie weg.
Bestaat niet meer.
Nee. Ja.
One More Thing was ook zo'n podcast daardoor ben ik podcast gaan luisteren.
Het zijn er, ik moet ook eerlijk zeggen. Er zullen vast anderen voor in de plaats zijn gekomen. Ik weet niet zo goed wie dat zijn.
Maar daar mag je dus best trots op zijn. Ik bedoel, als je het over die drie dingen hebt. Een langlopende podcast, een community bijeenkomsten. Ja, dat je dit volhoudt. Ja, misschien helpt het elkaar ook wel natuurlijk.
Wat zijn de tech podcasts nu? Je hebt BNR. Je hebt Nerds om tafel.
BNR heeft meerdere ook.
Je hebt podcasts over media.
Is dat een tech podcast?
Is dat een tech podcast?
Media en
tech. Is het over Nederlands?
Meer die andere die Alexander maakt. Dat is meer tech podcast.
Right.
Die over de AI.
Right, ja.
Hoe heet dat ding ook weer? Die over de AI van Alexander.
Podcast over Pokey. Kunstmatige intelligentie.
Pokey. Dat vind ik meer een tech-podcast dan POM.
Ja, dat is waar.
Ja.
Nou is Alexander natuurlijk zelf gewoon wandelende tech. Soort van. Dus.
Dan heb je dus nog Tech45. Heb je nog Nerdland.
Mm-hmm.
Dat is meer een...
Nerd culture heb je ook nog.
Ja, maar Nerdland in België die heeft ook onlangs een prijs gewonnen. Die was echt zo'n...
Mm-hmm.
Ja, zo'n televisiering, zeg maar. Dat Lieve Scheren dan, zeg maar, de award in handen nam en ook nog Tech45 gebruikte of bedankte als een van de pioniers.
Wat ik mooi vind aan de tijd van toen is dat je initiatief kon nemen en leuke dingen kon proberen en dat ook wel kans van slagen had. Ik denk als je nu een podcast begint, dan ben je fucked!
Kansloos.
Ja.
Ja.
Nou, volgens mij wel een podcast waar jij ook de host van bent, Randall. Angry Nerds.
Ik schrijf wel al hun teksten. Ja, dat klopt. Wist je dat, je?
Ha?
Nou, er is een... Boba, leg jij het maar uit. Want jij hebt het mij uitgelegd.
What the fuck is Angry Nerds?
Angry
Nerds.
Ruud Sand.
Ik ken het wel.
Ze waren sowieso ook op MCH.
Daar ken ik het van.
Daar hebben we inderdaad
Okay.
Ik was er zelf niet bij, maar hebben we dat dan inderdaad samen een podcast gemaakt.
Het gaat over privacy, over digitale rechten. Een beetje boos je microfoon in schreeuwen. En we hebben natuurlijk het afgelopen jaar heel veel AI gehad. Wat op het podium kwam te staan. En... steeds als er in de Angry Nerds podcast werd gevraagd naar wie zijn de hosts van de Angry Nerds podcast. Want ze gingen kijken hoe goed is die AI nou. Kwam Stevast, kwam Randall in dat rijtje voor.
Oké. Okay.
Ja, bij de chatbots. Nee, Angry Nerds is ooit...
En dat blijft maar terugkomen. Dat is,
Angry Nerds is ooit gestart door Marcel van der Velde. Online heet hij Eskimo. En ik ken Chantal Stekelenburg het best. Die zit daar ook heel vaak bij.
Mm-hmm.
En beide zijn al bij ons aan tafel geweest. En we hebben ook in hun tent gestaan inderdaad op Maycontain Hackers Festival. Dus het is een bevriende podcast. Ik spreek Marcel af en toe. We willen ook in het volgende, hoe heet het? Y 2050.
Ja.
En waar staat Y ook weer voor?
What hackers yearn.
Ja, Dat.
Ja.
Tip, ze moeten echt stoppen met constant een nieuwe naam.
Ja, dat is echt zo dom. Zo dom.
Ja, maar onze chatgroep heet ook IFCAT.
Het is Chaos Computer Camp. Het is Frycamp in België. Dus neem gewoon één naam en hou het erbij.
Maar wat de Angry Nerds podcast is daar is in de kelder bij Marcel een studio. Die is best wel goed. Eigenlijk veel beter dan die zou mogen zijn. En daar bellen ook mensen in. En er is elke week een panel van meestal wel 6, 7, 8 mensen. En Jur, wat gebeurt er als je 8 mensen aan een tafel zet?
Chaos.
Juist. Dus dat loopt altijd een beetje uit de klauwen. En dan hebben ze soms een gast zoals, wie hadden ze laatst ook weer? Huid Modderkolk. Die mag dan meepraten.
Precies, een serieus.
Als een van de 8
persoonlijkheid.
Ja, maar dan heb je dus 7 mensen die hem vragen stellen tegelijk. En dat wat is je exact zo goed als je
mijn producerhart gaat hier een beetje pijn van. Dat je Modderkolk aan tafel zet en dat je dan niet de ruimte biedt om daar echt iets mee te doen. Want 7 mensen die vragen stellen, gaat nergens over.
En ze hadden maar 15 minuten met hem. Dus
Dit
ging exact zoals jij nu denkt dat het ging.
Maar even terug naar de vraag van Boba. Waar ben je het meest trots op?
Ja, die geldt voor jullie allebei natuurlijk. Dus niet alleen jij, Randal, maar Jure ook. Ja.
Ik sluit me aan bij wat Randal zegt.
Ik ben gewoon de aangever. Hè?
Toen Randal aan het praten was, zat ik er ook over na te denken natuurlijk. En het is gewoon mooi dat via de community, want ik denk wel dat het ding, zeg maar, als ik één ding moet noemen, dan is het de community. Daar heb ik zelf het minst aan gedaan, want zo'n community ontwikkelt zichzelf, reguleert zichzelf voor een deel. Wordt ook door de uitmiddels natuurlijk veel werk bij ons uit handen genomen. Maar die community, daar is zoveel dingen uit ontstaan. Daar zijn vriendschappen, relaties.
Meer podcasts.
Kinderen, ja. Meer podcasts, dat mensen die spin-offs zijn gaan maken, die elkaar via onze community dan in eerste instantie kenden. Ik vind dat wel iets om trots op te zijn, want dan de invloed die het dan heeft op de mensen in die community, dat is meer dan we luisteren een podcast en we komen naar een plek om daarover te praten. Er zijn zoveel mensen die ik spreek, die ik al 7 jaar of iets korter, maar ergens in de laatste 7 jaar heb leren kennen. Die zeggen, die bijvoorbeeld vaak op meetups zijn, die zeggen, ja, ik luister al lang geen podcast meer. Kijk, klein puntje van kritiek wel. Maar het gaat voorbij het feit, het gaat voorbij de podcast, het gaat voorbij de maker en de luisteraar. Het wordt
podcast is secundair geworden.
Het worden vriendschappen. En dat vind ik, daar ben ik het meest trots op. Ik vind dat het mooiste om te zien.
Ja. Er is ook een rode draad in mijn leven. En ik ben die uiteindelijk tweakers.net gaan noemen. Ik ben namelijk toen ik in, 1 of 2 HAVO zat, voor het eerst op Tweakers beland. Daarna nooit meer weg geweest. En destijds dacht ik, ik heb hier zoveel mensen ontmoet. Ik ben naar barbecues geweest, naar meetups. Ik ben naar wat eigenlijk de voorganger van de Moam was bij Femme in de tuin, Femme Taken. Die woonde toen nog bij zijn ouders op een boerderij. Die had een heel groot veld. Ik dacht, we nodigen gewoon iedereen die iets van een admin-titel heeft op die hele website uit. En die mag daar een tentje in die tuin neerzetten. En die gaan daar barbecue en marshmallows roosteren. En vodka met Fristi mengen. En dat onherroepelijk uitkotsen ergens in de tuin. En niemand die daar raar van opkijkt.
Vodka Fristi is tot op de dag van vandaag een soort van mythisch
drank. The fuck, man.
Maar je kunt je voorstellen, als je daarbij was, dat dat voor altijd iets betekent in je hart. Je komt op een site, je vindt het vet, je kijkt tegen de mensen op. Je komt uiteindelijk in die kliek, je hoort er op een gegeven moment bij. Op een gegeven moment kom je bij de oprichter thuis in het tentje in die achtertuin. Ja, dan heb je het als 14-jarige jong, weet ik veel hoe oud was ik, echt gemaakt. En ik dacht nog bij mezelf, als ik ooit in mijn leven zo rijk mag zijn dat ik kan werken bij tweakers.net, gewoon als fulltime baan, dan ben ik klaar, weet je. Dan hoef ik gewoon niet meer door te leven. Dan is dit gewoon,
check.
En dat had ik al best wel snel daarna voor elkaar. En eigenlijk de meeste mensen die ik tot mijn beste vrienden reken, waaronder Jurjan, Robert-Jan Huisman, Daniel Kegel, Joost Schellevis, Floris Bot, Ruurt Sanders heb ik niet op Tweakers ontmoet.
Maar zal maar even gewoon zeggen dat je mij ook als beste vriend
ziet. Ik vergeet er veel te veel, maar heel veel mensen die ik een heel warm plekje in mijn hart heb gegeven, ken ik via Tweakers. En toen dacht ik van dit is voor altijd de rode draad in mijn leven. Totdat met Nerds om tafel, door die Slack. En niet alleen die Slack, maar ook de Weerwolven Slack, waarin dan wat meer van de feministische damn honey-achtige types zijn blijven hangen op de langere termijn. Het feit dat je daar mensen door hebt leren kennen die iets betekenen voor je. En als ik nu achterom kijk, de meeste mensen die iets voor me betekenen zijn, of familie, of mensen die ik via Tweakers of met Nerds om tafel ken. En dat aan beide dingen, bij één stond ik echt aan de wieg, bij de andere was ik er heel vroeg bij. Weet je, dat pakt niemand je ooit af en dat is extreem bijzonder.
Nee eens. Ja, en dat is toch weer die community, zeg maar. En wat ik me dan ook afvraag, voor mij is, ja, ik ben geswitcht community naar community. Ja, nu is het MNOT community vooral. En als je inderdaad een vraag hebt of een dingetje.
Wat was daarvoor dan?
De Slack. Veel IRC-kanalen, FOK forum, dus niet tweakers FOK. In mijn geval. Maar ja, heel veel FOK. Echt, FOK. Ja.
Nou, dat is eigenlijk tweakers voor mensen die niet per se super technisch zijn. Jij bent dan wel heel technisch.
Ja, goed, er waren ook alweer technische fora. Maar goed, zo leef ik, zeg maar. Gewoon, ja, je wordt 's ochtends wakker. Je zegt goedemorgen tegen een paar mensen die daar dus digitaal bij elkaar zitten. Maar ik weet nou niet of dat nou normaler aan het worden is. Want mijn buurman doet dat niet. Mijn vrouw doet dat ook niet. Die leeft
maar
gewoon
even,
alleen
ik
maar
ik ben 37. Jij bent even oud als ik, toch?
33.
Oké, okay, dus je hebt meegemaakt dat je op de middelbare school zat. En dan iets op een forum had gepost. En dan na school naar huis fietst. Om te kijken of iemand gereageerd had.
Ja, ja. Maar goed. Zo mij hebben dat wij geleefd,
voor.
Toch?
Als je nu 33 bent, heb je de heyday van vooraan net niet meer meegemaakt.
Net niet?
Mij. Nee, dat was wel dying al toen.
Is dat zo?
Vind ik wel.
Nou ja, goed. Het werden steeds minder mensen. Dat is wel waar. En, maar goed, je had wel een klikje altijd. En gewoon van die standaard topics.
Ja, goed, fora bestaan. Het forum van tweakers is ook nog steeds groot. Dus het bestaat nog wel. Maar ik heb wel het idee dat toen ik op de middelbare school zat. En dat is een aantal jaar voordat jij dat deed. Toen merkte ik op de fora waar ik dan admin en zo was. Merkte ik al dat het wat min, dat het bijvoorbeeld meer naar MSN aan het verschuiven was. En Blackberry Ping directer. En dat soort dingen. Wat uiteindelijk is uitgekristalliseerd in de wereld van WhatsApp, zeg maar.
Precies.
Dat begon eigenlijk toen ik op de middelbare school zat een klein beetje. Dus ik denk, het maakt verder niet heel erg uit dit punt. Maar jouw middelbare schooltijd was na de
het was in ieder geval niet.
Je bent jong.
We hadden allemaal niet een mobieltje in de klas waar we al op dat mobieltje konden kijken of er gereageerd was. En ik vind dat dus. Voor mij was dat het eerste punt dat ik wist. Deze mensen betekenen iets voor mij, want ik wil graag naar huis. ZSM, om dan niet met mijn vriendjes te spelen, maar te kijken of er een bericht is.
Ja,
op
precies.
De
omdat dat die groep is waar je ook in leeft, zeg maar. En,
nou ja,
goed. En nu hebben we inderdaad wel inderdaad altijd die verbinding en altijd die telefoon. En hebben we nu dus die Slack waar je dan leeft.
Ik denk dat het ook wel tekenend is dat je op een gegeven moment op je bruiloft gewoon een aantal, waar best wel wat mensen van de MNOT bij.
100%.
Dat zegt hij.
100% MNOTters.
Ja, niet 100%, maar nee. Er waren gewoon wel een aantal mensen bij. En dat betekent dus wel dat uiteindelijk dat die community ook verweef met je eigen leven.
Nee, ik denk als ik hardop denk, de enige persoon die ik kende voor tweakers, waar ik nu nog mee omga, is Robert-Jan Huisman.
Mm-hmm.
En die is een paar keer in MNOT geweest, dus mensen zouden die kunnen kennen. Maar hem heb ik ook nog steeds beter leren kennen door tweakers alsnog. Daar heb ik met hem heel veel tijd doorgebracht. Dus ja.
Maar zijn wij raar als...
Ja,
als
ik weet niet waar je mee gaan we deze vraag, maar ik zeg pas ja.
Zijn wij raar?
Zijn wij raar dat wij in zo'n tweede leven leven? Nou, dat wij zo'n community hebben?
Beetje,
heel veel mensen
ik,
hebben dat niet.
Ik krijg dat van thuis
is dit
wel.
Wat de metaverse is?
Ja, dat denk ik ook wel. Ik
zou
krijg,
kunnen zijn.
Ik krijg thuis wel geregeld gemoppen. Zit je weer op de Slack? En dan, ik zit dan in twee Slack-kanalen. Eén voor Tech45 en de ander voor mijn neus op tafel. Maar mijn neus op tafel is niet bij te houden. Dat heb ik een keer geprobeerd. Maar ik denk, nou, laat maar zitten. Maar het is wel verslavend om in zo'n community te zitten. Want er komt zoveel voorbij.
Ja.
Maar dit is een ding dat ik heb meegemaakt. En dat gaat me voor altijd bijblijven. Ik kom thuis. Ik ren naar mijn kamer. Ik heb daar een computer. Ik bel in. Ik kijk op tweakers. Ik doe op F5. Voor mij was dat /16. Dat was de tweakers moderator crew. TMF. Tweakers moderator forum. En toen kwam mijn moeder naar me toe. En die zegt, waarom ben je zo niet sociaal bezig? Waarom ga je niet met vriendjes voetballen? Waarom zit je achter je computer? En toen zei ik tegen haar, dit is wel sociaal.
Ja.
Jij snapt dit alleen niet. Voor mij is dit super sociaal. En dat is de plek waar ik vrienden heb ontmoet. Relaties op heb gedaan, de rest van mijn leven mijn sociale kring aan over heb gehouden. En 10 jaar later kwam de smartphone, op een gegeven moment kwam Facebook op, WhatsApp werd groot. En nu is mijn moeder verslaafd aan de smartphone. Nu is zij degene die WhatsApp en Facebook in de gaten houdt.
Ja.
En ik ben degene die zegt, wacht even, die social media, die moeten we een beetje dimmen, een beetje doseren.
En dan zegt ze tegen jou, het is wel sociaal, maar je begrijpt het gewoon.
Exact.
Maar is dit vergelijkbaar, is dus de vraag. Zit zij er op zo'nzelfde manier in als jij dus toen echt die antwoorden op jouw post wilde hebben? En
het wordt snel filosofisch, maar ik denk wel dat zij mij nu beter begrijpt dan toen.
Ja.
Weet je wat ik echt heel jammer vind? Ik vind dat we gezegend zijn dat we in een tijd opgroeiden dat social media en zo nog niet een ding waren. Ik ben echt heel blij. dat het zo gelopen
is. Dat je weet hoe het was.
Ja, maar ik moet wel zeggen, als je tegenwoordig interessante mensen online tegenkomt en je raakt ermee aan de praat, waar dan ook, op een forum of een chat of wat dan ook, dan zijn de lijntjes best wel kort om op een manier met elkaar te connecten dat je ook echt een echte vriendschap had opbouwen. En ja, dat deed je niet zo heel erg. Tweakers was anders, omdat je toch al snel bij elkaar kwam met je met moderators en admins en zo. Dus dat
en in het juiste subforum maakt ook wel uit.
Ja, maar bij heel veel online platformen waar ik vroeger aan actief was, bijvoorbeeld mijn Medal of Honor Allied Assault Clan, dat was ik zat in een...
Was je geen Counter-Strike? Nee,
nee. Ik zat in een Engelse...
Zeker, ja.
Ik zat in een Engelse clan en ik heb anderhalf jaar bovenaan clanbase gestaan met de Evo clan.
Ik ging lekker op Urban Terror en dat was dan weer een mod van Quake. Dus ik zat in een subkamp van een...
Nee, het was iets van... Nou ja, even een van de internationale toernooien van MOA gegaan alleen te zijn. Alleen ik deed tegelijkertijd ook VWO en dat kostte ook aandacht. Dus
studie!
Ja, helaas. Dus dat zat er niet in. Dus ik was ook net niet echt, denk ik, goed genoeg om die. Maar ik was wel Nederlandse... dat deed ik al niet meer, maar we deden Europese lijsten.
En jij van games je werk maken.
Dat was ik toen nog niet. Dat was toen nog niet eens de intentie. Ik was gewoon echt heel erg goed in MOA. Maar we zaten we hadden een forum natuurlijk met de clan, maar we hadden ook Teamspeak. En ik zat eigenlijk, dat was toen zeg maar, dat je toen allemaal, Wilco Roger had je zo'n chat ding. En Teamspeak 2 was op een gegeven moment onze go-to.
Mm-hmm.
En ik zat elke avond in Teamspeak met die clan, gewoon iedere avond aan te houden. En dat was ook wel, daar bouwde hij ook wel een vriendschap op. Maar niet op een manier dat ik nu nog contact heb met die mensen. Terwijl het waren hele...
Nu zou dat Discord zijn, toch?
Ja, nu zou dat bijvoorbeeld Discord zijn.
Ja.
Maar de lijntjes zouden ook heel kort zijn. Want waarschijnlijk connect je ook meteen op Instagram. Je connect op zoveel meer paden dat je blijvend contact houdt. Terwijl, als ik terugkijk denk aan die tijd, zaten er hele kleurrijke... Ik zei niet dat het allemaal even goede vrienden zouden zijn.
Maar waren het wel Nederlanders?
Nee. Ja, ook een paar. Maar vooral Britten. Er zat een Oostenrijker.
Dat is niet zo gek, want dan ga je ook niet bij elkaar op zoek.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het nu sneller zou gebeuren. De wereld is gewoon kleiner. De lijntjes zijn korter.
Mag ik jullie even terugnemen in de tijd?
Ik ben al terug in de tijd.
Maar nog verder terug in de tijd.
Als oudste aan de tafel.
Als oudste aan de tafel in 1993. Ja. Zat ik op MUD. Ooit van gehoord?
Ja.
Multi-user dungeon. En dat was gewoon text-based adventure game, zeg maar. Maar volgens mij is de magie is tussen een community waar je in zit. Want daar ging ik gewoon elke dag ging daar gewoon in zitten. Ik gebruikte dat ook om, want ik zat toen in Amerika, om met mijn Nederlandse vrienden te kunnen chatten. Maar de magie was op het moment dat je elkaar dan fysiek ook ziet. Dus die koppeling tussen het virtuele en uiteindelijk elkaar ook virtueel in het echt in de ogen kijken. En dan creëert het gewoon iets.
Nou ja, dat was ook wel, ik was zelf ook jong. Want ik weet bijvoorbeeld wel, ik zat ook op een Championship Manager forum. Daar was ik dan een admin. En daar werden we al wel meetups gedaan. Maar ik was toen 13, 14 en die meetups waren in het zuiden des lands. Dat was voor mij natuurlijk vanuit Almere destijds ook best wel ver was. Dus ja, omdat en ik was niet zo'n type kind dat op z'n 14 al zoiets had van nou, ik wil eigenlijk op mezelf wonen. Dus verre van, ik was gewoon aan het voetballen. Ja. Dus dat was ook wel, leeftijd speelde daar ook wel in mee. Maar vooral met die MOA-clan heb ik later wel gedacht van jammer dat ik niet meer jongens wat vaster... Mm. Op een meer vindbare manier aan mezelf heb gekregen. Want toen die clan uit elkaar viel, toen kon ik... Later heb ik in een andere game, toen stond toevallig nog een keer iemand gewoon tegengekomen. Van mij in een Call of Duty shooter of zo, online een keer. Dat ik denk, hé, ben jij? En hij zo, hé, ben jij?
Maar dit is toch een voordeel. Als tweakers je eerste uitvalsbasis en je primaire liefde is, dan weet je dat eigenlijk bijna altijd Nederlanders zijn.
Ja, maar dit was inderdaad gewoon internationaal. Het is heel grappig, was dat een Oostenrijker bij? En op onze trainingsavonden pakte hij op een gegeven moment altijd... Het staat dus op Teamspeak. Pakte hij altijd zijn gitaar. Ging hij gewoon liedjes zingen. En die gozer kon serieus best wel spelen en zingen. Dus wij zaten dus gewoon onze training doorlopen. Dus dan log je allemaal in op server. En dan ga je gewoon met elkaar door de map. Ga je tactieken uitleggen. En de namen van elke hoek in elke kamer doornemen. Want de call-outs zijn echt op heel hoog niveau. Maar en dan zat hij gewoon tussendoor. Zat hij gewoon een beetje te zingen.
Oh, daar had ik ook baat bij gehad.
Ja, Ivo Boss. En ik neem was Boss. En die gozer was echt een magician met granaten. Niet normaal.
Maar dit is het keyword waar ik over zat na te denken. Nicknames. Of dat een verschil maakt, zeg maar. Want iedereen die op de Nerds om tafel Slack komt. Of praktisch iedereen. Die voornaam, achternaam. En dat maakt toch wel weer menselijker. En ik had wel net ook tijdens de meetup had ik het er ook over. Van zou dat weer terugkomen? Nicknames. En aan de andere kant.
Hier wil ik wel op inzoomen. Ja. Voor mij is het zo dat ik op Tweakers begon met een nickname.
De meeste, ja.
Voor de persoon die...
Vertel Boba, hoe is dat?
Ja, Boba. Wacht,
ik heb zo'n vraag voor Boba. Ik ga even beginnen met mijn verhaal. Ik kwam op Tweakers en ik moest een nickname kiezen. Want dat was wat men deed. Niemand had toen de voornaam achternaam. En ik was toen heel erg fan van de Bloodhound Gang, want het was de 90s. Dus noemde ik mij automatisch Jimmy Pop, zoals de zanger van de Bloodhound Gang zichzelf noemt. Hij heet eigenlijk Frank nog wat, maar...
Daar ben ik pas in veel latere leeftijd achtergekomen. De jongens deed daar die naam vandaan, want ik kende dat helemaal niet.
Nou goed, hij noemde zichzelf Jimmy Pop en ik wist dat. Ik heb dat dus als nickname aangenomen op Tweakers. En er is een moment geweest, en dit grap ik niet, dat in alle zoekmachines die je kon gebruiken, als je Jimmy Pop intypte, kwam mijn profiel op Tweakers hoger terecht dan die zanger van de Bloodhound Gang. Want bands nu zijn bezig met SEO en dat was toen helemaal niet aan de gang. Toen was je op TMF heel groot of MTV de baas. Maar dat wil niet zeggen dat je op Google helemaal bovenaan staat. Er komt nu bier naar mij toe, dus vandaar dat ik even...
Kan deze magische arm ook een fles cola brengen? Heel misschien.
Kan die magische arm een fles cola?
Ik heb 0.0 rum en daar wil ik cola bij.
Wel een 0.0'tje.
Dank je wel.
En toen stond ik bovenaan in Google met de naam Jimmy Pop. En toen had ik wel de ingeving, ja, fuck dit. Ik ga niet hoger staan dan degene die echt Jimmy Pop is. Ik ga niet die naam claimen en afpakken. Dus toen heb ik mezelf hernoemd. En toen dacht ik, ja, hoe moet ik mezelf noemen dan? Doe ik wel een afkorting daarvan. Jimp, J-I-M-P. Gewoon Jimp. Dat was eigenlijk een afkorting van Jimmy Pop. En toen kwam op een gegeven moment het nummer van The Lonely Island. Jizz in my pants. Met een afkorting Jimp. Waarna iedereen dacht dat mijn naam dus daarvoor stond. En toen dacht ik, ja, het is nu tijd om het te veranderen. En toen was social media al groot geworden. En toen had iedereen al zoiets van, we gaan onze echte naam gebruiken online. En dat was een poosje rage, een beweging. Het was heel normaal om jezelf gewoon bij de voor- en de achternaam te noemen. Ik had toen wel zoiets van, hey, als dit het nieuwe internet is en ik begin langzaamaan naam te maken in de internetprovider wereld. En ik was op een gegeven moment zelfs een podcast begonnen. Dacht ik, ja, weet je.
Bent een brand.
Ik ga dit gewoon omarmen. Ik noem mezelf ook Randal Pelen gewoon op Tweakers. Dus daar heet ik nu zo. Dus ik heb afgedaan met die nicknames. Maar
links, commercieel belang.
Links van mij zit iemand die de tegenovergestelde beweging heeft gemaakt. Want Boba, als wij op Slack zitten, dan zien we jou als Boba.
Ja.
Je hebt bijna altijd het Napster logo gehad. En ik denk nog niet eens een week geleden.
Soms zie ik mezelf ook als Boba trouwens. Heb je dat nooit?
We zijn allemaal.
Boba is een state of mind.
Hij is overal en nergens tegelijk. En jij hebt een nickname. Maar er is ook een kanaal genaamd Wij Weten Boba's Echte Naam.
Met een hekje ervoor, ja.
Daar zitten amper 20 mensen in. Dus je hebt je naam goed verborgen weten te houden. Maar we zeiden net al even, er is een meetup geweest waarin jij een diner hebt voorgeschoten. Daarna een tikkie hebt gestuurd. Waardoor iedereen die dat tikkie heeft betaald destijds jouw naam kon zien.
Daar ga je. Ja.
Sterker nog, je had die tafel in de eetgelegenheid, denk ik, onder je echte naam geboekt toen.
Ja.
Maar sindsdien rookie mistakes dit.
Ben jij, ik zeg dit met alle liefde, maar wel echt de privacy gekkie van onze Slack geworden.
Hmm.
Hoe is het voor jou om niet alleen in nicknames te leven, maar daar ook een beetje in door te schieten?
Ja, goed, dat voelt voor jou natuurlijk zo. Ik bedoel, maar het is...
Wat zeg jij? Voelt het voor jou, vanuit jouw optiek is het doorschieten, vanuit zijn optiek is het een verstandige keuze.
Het enige lastige is wel dat als je mensen tegenkomt, dat je altijd moet nadenken, hoe kent diegene mij, zeg maar. Want inderdaad, in deze community is het dan weer Boba en dan... Ja, beginnen met Bitcoin podcast is dat Marnix. En zo heb je allerlei cirkeltjes. Ja, precies. Ja. Allerlei cirkeltjes die...
Even trouwens, jij bent één van de spin-off podcasts van ons. Kom, daar kan ik wel hard op zeggen.
Dat is zeker na die tijd en met wat tips daar begonnen, ja.
Ja.
Dat kanaaltje ook, ja.
Maar waarom ben je zo anoniem?
Ja, dat voelt voor mij altijd gewoon logisch, zeg maar. Dat je alles
Legion.
Alles wil durven of kunnen zeggen... Zonder dat je moet nadenken over wie gaat daar nou wat van vinden, zeg maar. Nee, en als dat niet je eigen echte naam is, dan kun je toch ook veel vrijer nadenken over ideeën in mijn beleving.
Ja, ik heb mezelf heel vaak op de gedachte betrapt. En ik heb dat gesprek met andere mensen ook gehad. Want er zijn mensen die zitten in Wij Weten Boba's Echte Naamclub. Nou, dat is ook niet zo'n hele grote ramp dat er een handvol mensen is die weten hoe je echt heet.
Nee.
En die mensen onderling, en ik ook, hebben heel vaak het gevoel dat we jou ook soort van moeten beschermen of zo. We gaan ook onderling jouw naam niet zeggen. Terwijl je allebei weet hoe je heet. En toch is het een soort van...
Dat is een stukje respect, denk ik. Ja,
zeker.
Zo voelt dat wel. En het voelt ook aan de andere kant weer volgens mij voor die mensen als een soort capture the flag van...
Nou, het grappige is...
Ruud, zit jij en wij weten Boba's naam?
Ik zou het niet weten.
Oké, nee, ik zit er ook niet in.
Nee.
Nou, moet je ook zo houden.
Ik kan
ik
vast
niet goed,
komen.
Ik ben niet goed in geheimen.
Nou, ik heb sowieso geen niks. Ook nergens. Wat dat betreft denk nog wel eens een keer na van... joh, je zet wel echt je naam overal onder.
Jij bent spam, toch?
Ja, ik ben spam op Twikkers, want dat kon toen nog. Toen
vier letternaam. Die waren
vier letternaam. Maar dat was met name omdat ik... daarvoor zat ik op een forum van Hoogspel. Ken je dat nog?
Ja, dat ken ik. Nou ja, in die zin dat ik eigenlijk toen Hoogspel nog een ding was ik er eigenlijk te jong voor. Ja. Maar ik ken het wel.
Ik heb er ooit nog voor geschreven.
Hoogspel is eigenlijk stiekem de eerste?
Dat is wel een van de eerste. Samen
eerste
met
game magazine van Nederland.
Ja. En ik heb er nog een tijdje voor geschreven. En die hadden ook een forum. En daar was ik als Dr. Spam. Maar dat was met name omdat ik was nogal fan van... Ik wist nog helemaal niet wat spam was. Maar ik was fan van Monty Python. En die hebben zo'n sketch.
Ja, daar komt die hele term spam vandaan.
Spam, spam, baker en spam. Zoek het maar een keer op.
Ja, ik ben dat.
Hold up. Komt de term spam bij Monty Python vandaan?
Nou, spam is gewoon... Spam is hetzelfde als wat wij hier smack noemen. Dat is eigenlijk wat...
Een blikje met vlees.
Zo'n blikje met zo'n goor afvalvlees eigenlijk. Ah, okay. Zo'n vierkant blikje. Later werd het spam als in treiteren via mails. En
maar
dat
is de naam spam treiteren via mails afgeleid van Monty Python?
Ja, volgens mij was het een sketch dat er continu in een soort... Volgens mij was het een restaurant dat werd geroepen. Spam,
bacon en spam.
Ja.
Ik hoop echt dat dit waar is.
Ja, als het Monty Python is, dan ben ik eigenlijk nog veel blijer.
Maar spam was gewoon de naam voor goedkoop vlees in de UK.
Ik ga nu ik dit weet, ga ik mijn blocklist opheffen.
Zeker. Maar waarom dat later ook...
Kom maar op.
Waarom dat later ooit de spam is geworden zoals wij dat nu kennen. Hè? Via de mail alle shit krijgen en zo. Rotzooi. Maar toen had ik zoiets van, ik was fan van Monty Python. Dus ik had mezelf Dr. Spam, wat ik genoemd. En toen uiteindelijk kwam ik op Twikkers. En ik zit al sinds 2001 zit ik op bij Twikkers. En toen heb ik dus inderdaad Nick Spam hebben kunnen...
Iedereen zit sinds 2001 bij Twikkers. Want dat was na de laatste Big Crash. En toen is iedereen gelijk weer abonnee geworden.
Maar het klinkt als een soort moderator rol. Spam en zooi verwijderen.
Nou ja, mensen... Maar de grap was dus daarna... werd dus de betekenis van spam was meer zoiets van... die persoon die zit hier een beetje de boel te zieken.
Maar even terug, we hadden het net over nicknames. Ik heb geen nickname meer. Ik heet overal Randal Pelen, want ik vond dat toen Facebook groot werd, logisch. Toen heb ik alle, hoe moet ik het noemen, pretentie van me afgegooid. Dat is niet het goede woord, maar ik heb dat toen losgelaten. Ik ben gaan omarmen dat ik Randal Pelen ben. Jurian die
met
heeft
jezelf
zichzelf
accepteren.
Tweaker genoemd. Als die ooit weggaat bij Tweakers,
I'm fucked.
Dan moet je overal je nickname veranderen.
Ja, mijn vorige nickname was Jur. Zeg maar drie. Dat komt zo. Vroeger was mijn nickname online was drie J's achter elkaar. J. Dat was mijn hele nickname. En ik was al bezet op Tweakers, dus ze werden Jur. En op een gegeven moment dacht ik, dit is een onpraktische nickname. Ook omdat sommige mensen niet wisten of het nou drie J's of drie R waren. Dat was ook altijd heel verwarrend voor mensen. Dus ik dacht, dit werkt niet. Dus op een gegeven moment ben ik...
Dat is toch geweldig.
Op een gegeven moment ben ik... Dat was volgens mij letterlijk in de week dat ik mijn vorige relatie heb afgebroken. Toen dacht ik, we zijn nu bezig met schoon schip maken. Laat ik de nickname maar eens veranderen.
Wat een heerlijke relatie is dat we elkaar...
Dus toen heb ik er Tweakier van gemaakt. En dat werkt. Ik ben ook op alle platformen waar ik zit of zo ben ik Tweakier. Want het is niet echt een naam
was
die
ook
je
altijd jou,
zelf...
Jou.
Ja, maar de grap, ik weet niet... Ik heb dat dus, ik heb hem dus bedacht omdat ik dacht, ik ben een Tweakier. Een Tweakier.
Ja, het is een goede nick.
Dat is zeg maar
waar... Dat is ook wel jouw naam volgens mij in alle games die je speelt, of niet?
Ja, het is een vaste nickname. Maar inderdaad, als het ooit nog een keer ophoudt tussen mij en Tweakers, dan is het een lulligere naam. Dan moet je ineens overal je naam... Maar ja, of niet trouwens. Ik jat die brand gewoon.
Ik dacht dat ik erbij was dat jij die nickname hebt veranderd. Want ik kende jou nog als...
Ja.
Nou, je hebt Spam, ik zie een Boba. Dat zijn van de vier letter...
Was je ook Boba op Tweakers?
Dat was ook vier letter.
Nee.
Ben je ook Boba op Twikkers?
Nee.
Wat ben je dan wel?
Het begint met een N, maar laat het verder niet.
Maar kijk, okay,
nou,
waar ik
wel
even
heel
ander
spannend,
cirkeltje. Dus waar ik even bij stil wil staan is, je hebt het fenomeen nicknames op internet. We kunnen het erover eens zijn, dat was in de 90's een heel groot ding. In de zero's ook wel, maar inmiddels is je standaard, je echte naam gebruik, is nu groter dan nicknames. Er is weer, bitterballen! Natuurlijk, daar maken we tijd voor.
Bitterballen.
Koen, heeft iemand je wel eens verteld dat je een supermooie, charmante, capabele...
Wat zijn het voor bitterballen, Koen?
Van je houden. Ja.
Oh.
Ja, shout-out naar Koen. Wij zitten hier in een kamertje aan. Die is degene die voor ons zorgt. Ik neem een hapje van deze podcast. Kip Nugget en van deze bitterbal.
Mocht je nog twijfelen of dit de community feed moest worden. Of,
dan weten we het inmiddels ook wel.
Hij is goed.
Is heel chic als
ik heb mijn berg verbrand.
Jurian die zit een bitterbal. Die denkt, die slik ik gelijk door. Wat kan er misgaan?
Is dat prettig voor de opname van mensen dat je horen?
Ja, dat is perfect. Dit is wat mensen willen weten.
Nou, ik zet daar wel podcast op uit hoor. Als er mensen echt... Ja, geen glaasje appelsap hebben gedronken, dan...
Ja, kan je niet tegen mondgeluiden?
Oh, jongens.
Oh, ik vind ASMR met mouth sounds vind ik juist prima.
Echt?
Ja, Boba die is heel nieuwsgierig of mijn ding nog opneemt, maar hij neemt nog op. Maar, vroeger had iedereen een nickname. We hebben onze nicknames net besproken, maar jij houdt er angstvallig aan vast. Maar je zegt net, oké, het is misschien...
Angstvallig nog wel.
Niet strikt noodzakelijk om anoniem te zijn, maar ik doe het wel. En wat ik dus fascinerend vind... Ik ken mensen die jouw echte naam kennen. Ik ken jouw echte naam. Jij komt de meet-up binnen. Je bent niet een van de eerste. De club is al compleet. En jij komt binnen, je geeft mensen een
knuffel. Ik was te laat. Ja.
En ik durf jou gewoon niet bij je echte naam te noemen. Waar andere mensen bij zijn. Ik noem jou Boba. En dan denk ik bij mezelf. Is dat gekke virus van jou nou overgesprongen naar mij?
Is ook gewoon logisch trouwens. Want als jij net zijn echte naam had gezegd. Dan weet ik niet wie je bedoelt.
Maar dat is op zich ook wel weer grappig, want in jouw hoofd dus is jouw eerste instinct om mijn echte naam te noemen. Dus dat ben ik toch wel iets meer dan die
maar
Boba
het gekke is,
die je kent.
Bij de mensen die ik persoonlijk ken, is dat altijd logisch. Alleen bij jou is het een soort van reflex geworden om jou te beschermen, terwijl jij als gekke hobby privacy hebt en ik
maar
niet.
Ja, het begint ook echt als een heel ding te voelen, maar ja.
Het is een heel ding!
Ja, waarom doe je dat eigenlijk?
Maar het is ook gewoonte, want soms noem je iemand zo vaak bij zijn nickname dat... bijvoorbeeld het eerste panelid ever, Frederik, die noem ik vaker Zeef dan dat ik hem Frederik noem.
Ja.
Omdat dat zijn nickname is. En...
Ja, maar dat is niet geheim.
Nee, is niet geheim.
Als je zijn voornaam en achternaam googelt, dan vind je...
Nee, maar dan vind ik het wel logisch dat je Boba Boba noemt, dat de meeste mensen Boba als Boba zullen kennen en niet als echternaam.
Maar waarom word ik defensief? Als iemand aan mij vraagt, hoe heet Boba echt? Dan ga ik dat niet vertellen. Terwijl, ja... Waar wat gaat hij doen dan?
Omdat je...
Maar serieus, is dit een geheim of wat? Of,
ja, maar zo voelt het. Dit is dus wat ik fascinerend vind. Het feit dat hij het zo geheim houdt, maakt in mij los dat ik zijn naam wil beschermen. En dat vind ik fascinerend.
En waarom vind je dat zo belangrijk?
Ja, nee, dat is ook echt weer zo'n vraag.
Het is wel heerlijk dat jij gewoon begint deze podcast met een vraag van jou. En nu hebben we met z'n drieën, draaien we nu gewoon helemaal volledig naar jou.
De spotlights.
Het gaat helemaal niet meer over met neus op tafel. Het gaat over jou.
Nee, ja.
Waarom wil Boba geen Boba zijn?
Nou, misschien is dat ook wel het hele ding waarom dit zo super ongemakkelijk is. Want het hoeft ook helemaal niet over mij te gaan, zeg maar. En over de mens, dus ja.
Nee, goed.
Want inderdaad, Randall, jij kiest voor jouw voornaam, achternaam. En dan
word
jij...
Answer the question.
Ja.
De spotlight
je zit rondom de pot te draaien, jij.
Ja. No further
questions. Ik vind het wel heel interessant vinden dit. We gaan door.
Ja, het is gewoon een gewoonte, joh. Het is, ja. Ja, nee. Ik
durf je in de podcast je echte naam te zeggen?
In de community
ja,
feed,
dan, gooit Randa er zo'n piepje overheen. Ja,
nee. Ja, zo ben ik inmiddels ook wel weer.
Ja.
Nee, maar okay, nou, weet je wat? Jij zegt nu je echte naam. Randa die gooit er een piepje overheen, maar dan weet ik het in ieder geval wel.
Dat gaat hij niet doen. Hij krijgt het fysiek.
Zullen we het erover Edmond hebben?
Nu is het een ding.
Steeds leuker aan het worden.
We gaan hier niet weg.
Zullen we het over belangrijke dingen?
We hebben het over belangrijke dingen. Oké. Een van de dingen waar ik jou best van ken, is van je spin-off podcast. Daarin durf ik wel te zeggen dat jij Marnix Schorrel bent. Als jij Marnix Schorrel googelt, dan vind je een podcast die heet Beginnen met Bitcoin. Dat ben jij. Maar bij ons heet je Boba.
Ja.
Dus Boba en Marnix Schorrel. Die koppel ik nu aan elkaar. Dat zijn dezelfde persoon.
Dogs.
Holy shit.
Dat
ben jij
durf ik wel te doen. Dat durf ik wel te doen. Alleen, jij staat bij ons ook de boek als een van de...
ChatGPT-4 vragen hoe die echt heet.
Ja, precies.
De Bitcoin bullish boys. Degene die dat heel erg omarmen. Nou, weten mensen die langer met Nerds om tafel luisteren en mij een beetje kennen, dat ik ook wel heel vroeg bij Bitcoin was. Ik heb daar een aantal van die krengen op de kop weten tikken. Toen werd MT Gox tussen air quotes hacked. Want
het begint terug te komen nou, hè? Het is, er is weer een all-time high.
Toen was ik al mijn bitcoins kwijt. Ik zeg bitcoins in meervoud. Dan moet je nagaan hoeveel geld dat was ooit. En daarna ben ik ook wel gaan kopen, maar ik heb dat altijd gewoon lekker bij me gehouden. Niet al te gekke bedragen ingestoken, maar best wel
hoddel.
Het ging heel goed. Maar jij bent zo'n guy. Jij gaat all in. Jij bent een believer.
Nee,
jij
is
vindt
niet
het fantastisch.
Nee, ik zit ongeveer 90% in Bitcoin. Dat kunnen we niet all in noemen, denk ik.
Dat is niet all in.
Ik heb ook wat aandelen.
Maar als ik aan de pokertafel zit en ik neg 90% van mijn fiches in, dan gaan de mensen om me heen toch denken van, dit neemt hij serieus.
Maar 90% in Bitcoin, ik bedoel, of in crypto?
Bitcoin, nee, alleen Bitcoin.
Ja, oké, Bitcoin.
Is dat inclusief dan, of exclusief je huis?
Nee, niet huis niet meegerekend.
En als je dan jouw hele portefeuille bekijkt en je kijkt dan naar bijvoorbeeld het bruto nationaal product van Liechtenstein.
Nee, gekkigheid. Ik werk gewoon nog. Dit is allemaal niet zo groot.
Ja, oké. Nu leg ik heel erg de nadruk op het feit dat je all-in gaat op Bitcoin. Excuses daarvoor. Ik bedoel te zeggen, jij neemt die techniek heel serieus. Jij gelooft in het decentraal regelen van betalings.
Ja, zo is het wel begonnen voor me inderdaad. Ja. Ja. Inderdaad, voor die tech. Ja.
Nou, als er iets over Bitcoin wordt gezegd in de Slack, dan zit je er wel gelijk bovenop.
Een keyword.
Bling. Ja.
Bling. Want, even platgeslagen, je bent het er niet eens met dat de banken alle macht hebben over financiën in de wereld. Je vindt dat decentraal geregeld moet worden, eerlijker voor de mensheid, et cetera.
Nou, ik denk dat banken wel een rol hebben. Gewoon, ja, bewaren van geld van mensen. Maar om dan weer dat geld weer uit te lenen. En dan, zeker wat je tegenwoordig ook ziet, dat je al je privacy moet opgeven voor een betaling. En ook moet uit gaan leggen wat je met je eigen geld wil doen. Ja, dat gaat volgens mij volledig de verkeerde kant op.
Als jij meer dan 10.000 euro komt storten bij de bank, dan willen ze graag van je weten hoe je aan het geld bent gekomen.
Precies, maar ook als je komt opnemen. Toen ik nog bij ING zat en dan, volgens mij pinde ik 2-3 keer per jaar of zo. En dan pinde ik gewoon wat ik nodig had voor de rest.
Je pinde gewoon een groot cashbedrag.
Kwartaal. En dan vragen ze, waar heb je dat voor nodig? Ja. Gewoon? Leven, boodschappen.
Ja, want je wil niet overal pinnen.
Je pakt echt gewoon in cash.
Je wil niet overal pinnen, want dat is natuurlijk... Worden die uitgaven bijgehouden in die zin.
Je kan het mooi plotten natuurlijk. Als je iemand zijn pinpas hebt, waar die gewoon op welk moment in zijn leven op de wereld is.
Ik vind
dat
zo prettig om te zien wat ik allemaal heb uitgegeven.
Ja, het lastige zit al...
De man kan het ook zien, man.
Ja, dus?
Ik zit in jouw kamp voor de lijn. Ja.
Ik kan
dat
niet wel
leven,
ja.
Ga jij lekker
Jur en ik zitten in het andere kamp.
Schuif ik even die kant op.
Dus ik ga sowieso bij mensen die hun naam niet willen schrijven, ga ik sowieso niet in een kamp
zitten. Ja, daarom. Dat ga ik ook niet doen.
Een van de knapste dingen die ik ooit heb gedaan is een beetje Bitcoin kopen toen het nog heel goedkoop was. Dus ik was een van die boys, die was erbij. Dan kon je voor 250 euro Bitcoin kopen. En iedereen om je heen verklaart je voor gek. Nou, tot op de dag van vandaag, elke keer dat mensen Bitcoin kopen, verklaart iedereen je om voor gek.
Tot op de dag van vandaag is het nog steeds zo.
En elke keer, tot nu toe, dat mensen dat hebben gezegd, bleken achteraf degene die Bitcoin kochten, tot nu toe gelijk. Te krijgen in die zin dat er komen pieken. En,
Toen het eerste piekje er was en het voor het eerst echt mainstream nieuwswaardig werd, stond dat ding volgens mij op 800 euro of iets dergelijks. En toen ik heb een collega waarvan ik weet dat hij toen voor 800 euro een bitcoin heeft gekocht. Ja. En toen heb ik ook tegen gezegd van
dat was dan.
Dapper, maar ik zou het niet doen.
Nee, precies. Dus ik zeg er bij nadruk bij, tot nu toe, want afgelopen week is er een nieuw record gevestigd in de prijs die de Bitcoin waard was. Dus tot nu toe zijn de mensen die zeggen, nou, ik ga elke keer Bitcoin kopen, nog de winnaar van de wedstrijd geweest. Dat kan natuurlijk op elk moment helemaal gaan veranderen. Maar ik ben een van diegenen die in het verleden Bitcoin heeft gekocht. Dus per definitie later, als je ze hebt bewaard, afgelopen week was een record, dus winst hebt kunnen maken. Ik heb op een gegeven moment gedacht, nou, fuck dit. Ik heb nu wat Bitcoin en wordt me wel een beetje heet onder de voeten. Er is nu een record. Weet je wat? Ik maak er wel euro's van. Die kan ik beter gebruiken. Dat vind ik wat veiliger. Dan heb ik in ieder geval in een casino een hele leuke dobbelsteen gegooid. Maar dat geld, dat ga ik gewoon even veiligstellen nu. Het is goed genoeg. Ik ben blij. Het is gratis geld. Ik ben happy.
En als je ook geen zin hebt meer in die worries in je hoofd, ja, dan doe dat dan ook natuurlijk.
Maar toen kreeg ik gelijk het probleem waar boba's van deze wereld soms omschreeuwen. Dat ik dus geld op mijn rekening kreeg. En toen wou ik dat naar mijn spaarrekening zetten. Toen zei de bank tegen mij, nee, daglimiet. Toen zei ik, oké, ik wil mijn daglimiet veranderen. Zeiden ze, nou, dat kan maximaal tot dat. Ik zei, maar het is niet genoeg om dit geld naar de spaarrekening te zetten.
Maar kan je het dan niet gewoon een stukje doen?
Nou, dus toen moest ik een paar dagen wachten. En zei ze, nou, het mag wel hoger, maar dan moet je naar het kantoor komen. En dan moet je aan ons vragen. Nou, allereerst, bankkantoren worden steeds zeldzamer. Zelfs als je heel braaf bij de allergrootste ING-bank van Nederland zit, dan zijn er steeds minder kantoren. En toen was wel zo'n moment dat ik dacht, luister, ik wil dit naar mijn fucking spaarrekening zetten. Mijn spaarrekening. Ja. En jullie zeggen dat dat niet mag. Nou, dan voel je wel even die frustratie. Dat zeg maar het bedrag dat je wil verschuiven. Het probleem is, dit wordt al heel snel een humble brag. Van, oh, wat heb ik veel geld. Maar het is gewoon frustrerend dat jouw bank zegt dat je niet naar je eigen spaarrekening mag zetten. En natuurlijk, als je het in 2 dagen doet, kan wel. Maar ik vind dat fundamenteel kut.
Maar de reden dat het niet kan, is dat er vangnetten zijn voor fraude en dat soort dingen.
Ja, je hebt inderdaad, je hebt duizenden mensen die in het Nederlandse bankwezen.
Mijn eigen spaarrekening, wil ik benadrukken. Die bank weet ook dat dat mijn spaarrekening
is. Ja, maar wacht even.
Nee, sure, maar het bedrag is dermate groot dat zeg maar de randel die zij kennen, namelijk de randel lang bij een internet provider gewerkt, nu eigen zaakje.
Met een vriendin met
gluten-allergie. Als jij, dat weet de bank denk ik misschien niet. Maar,
ja, dat weten ze wel. Okay. Als ze naar een podcast luisteren, dan weten ze dat.
Die bank. Maar punt is, ineens komt er een hele bitcoin binnen. Of een half bitcoin, maakt niet uit. Maar gewoon een substantieel bedrag. Wat niet overeenkomt met jouw normale patronen van geldstromen.
Dat klopt. En daar had ik er begrip dus
logisch van. Logisch dat alleen, er dan een flag gaat.
Alleen
ergens.
Het ding is, wat ik wilde verstouwen, is het maximum bank of app limiet bedrag. Period.
Ja.
Ook voor iedereen. Dus je kunt wel naar het kantoor gaan en zeggen, nou, ik heb 1 miljard, dus ik wil 1 miljoen kunnen doen.
Nou, dan kom je dat kantoor wel binnen, hoor.
Dan zegt dat kantoor tegen jou waarschijnlijk wel dat
nog, als jij 1 miljard hebt, komt kantoor gewoon naar jou toe.
Kijk, maar uiteindelijk, de hotline en,
uiteindelijk de enige reden is wat ze willen voorkomen, dat jij het overmaakt naar een Nigeriaanse prins.
Maar luister, nu?
Nee, die maken naar jou over. Nee, je hebt die mail niet goed gelezen.
Dit punt in de discussie. Bij
mij vragen ze altijd of ik naar hun wil overmaken.
In dit punt in de discussie ga ik definitief in team Boba zitten, want ik snap dat er beveiligingsmaatregelen moeten zijn. En ik snap dat er shit wit gewassen wordt. En dat er fraude wordt gepleegd en criminaliteit is. Alleen, puntje bij paaltje. Hebben de mensen die heel braaf zijn. En niet eens zulke krankzinnige bedragen willen verstouwen. Daar last van. En dat betekent wel dat ik nu een bepaalde autoriteit door de strot gedouwd krijg. Waar ik me niet aan kan onttrekken. Behalve als ik vol in de bitcoin ga, juist, dan kan ik elk bedrag dat ik wil naar elke plek op aarde sturen, zonder dat iemand zich daarmee bemoeit.
Let the record show dat jij als persoon en als persoonlijkheid sowieso een probleem hebt met autoriteit.
100%.
Dus dat is wel, ik snap de frustratie wel, maar jij voelt, op het moment dat iemand jou iets oplegt waar je zelf het nut niet van inziet, dan wordt,
ik zie het nut zelfs in.
Nou ja, maar dan wordt per definitie een moeilijke wedstrijd. Dus ja, dat is ook een beetje persoonlijk onderhevig dan.
Mm-hmm.
Oké.
Okay. Nou goed, het hele lastige is gewoon, ja, jouw geld wil je mee kunnen doen wat jij wil.
Ja.
En dat
ja, geld bestaat helemaal niet eens. Het is gewoon een random nummertje.
Nog een probleem.
Het is allemaal geloof in hopen dat je terugkrijgt. Want inderdaad,
wat
je geld
ik,
op
wat
de bank
ik nog steeds
zet,
tegen crypto heb, en ik vind het leuk dat Bitcoin het goed doet hoor, maar ik vind het gewoon vervelend dat het een systeem is waar een zweem van snel rijk omheen hangt. Mensen worden gek gemaakt.
Dat is
mensen
zo.
Zien, mensen horen de verhalen van de vroege instappers inderdaad, die kunnen vertellen, ja, ik ben nu, ik heb ongeveer een ton eraan verdiend, weet ik veel.
Vind ik ook heel kut.
Lopen mensen over het algemeen, de mensen die ik ken die dat hebben, lopen daar ook niet per se mee te koop. Maar ik snap wel dat als je het nu nog niet hebt en iedere keer dat het weer duurt, denk je, ja shit, iedere keer is een instapmoment geweest.
FOMO.
Misschien moet ik nu toch maar, ja, je kan waarschijnlijk niet een hele bitcoin meer pinnen, maar misschien moet ik nu toch maar, weet ik veel, €5.000 aan waarde omzetten in bitcoin. Kijk, en mocht het wel helemaal misgaan, dan is er geen enkele partij die tegen jou komt zeggen, hier is jouw €5.000 weer terug. En als je dan, of euro's, sorry. Maar als je dan zo even terug in de tijd keert. Ja, ik moest net aan mijn gulden, ik heb guldens, de crypto ooit nog gehad. Dus daar moest ik even denken.
Okay.
Maar anyway.
Gehad?
Arme jongen.
Ik heb ze verkocht voor toen het ik heb niks in €250 veranderd.
Heel
slim. Vond ik grappig.
Ja, heel.
Maar in ieder geval, er zijn wel voorbeelden. Jij noemt MT Gox, maar we hebben natuurlijk ook de downfall van FTX gehad. Dat soort dingetjes allemaal. Kijk, en dat is niet hoe Bitcoin werkt. Dat snap ik ook wel. Daar zit ook een frauduleus randje aan. Dat is ook gewoon een beetje schermen met luchtkastelen en kijken hoe je er rijk van kunt worden. Maar het is een enorm, het is wel een markt waar een zweem overheen hangt van pijn.
Ja, het wordt in datzelfde,
bij mensen die gewoon
hokje, ja,
knijterhard nat gaan op dat ze willen meedoen in die crypto-gekte.
Heel kut.
En als zij dat dus doen op een plek waar dat dan niet goed geregeld is, waar toch uiteindelijk blijkt dat het ja, dat het dus fraudeleus is of wat dan ook. Ja, dan is het dus, als dat je gebeurt bij een bank, dan heb je in ieder geval nog verzekering. Dan heb je het bankwezen dekt dat tot op zekere hoogte. Ja, dat gaat je dus bij crypto niet gebeuren.
Ik vind het een verkap piramidespel.
Het is een verkap piramidespel. Als je allemaal ingezet, dan gaat die shit omhoog.
Het is de mannen, de mensen die er als eerste bij waren, die hebben er voordeel aan. Alle andere mensen die ze erop uitnodigen. Dus alleen maar om de koers verder op te drijven.
Ja, nou, grappig dat het de mensen die er al in zitten vinden dat het geen piramidespel is.
Nee, dat is,
maar
luister, het is wel
een type. Maar dat is vaak
met piramidespellen. Ja.
Nee, maar die mensen...
Moet ook, al die fintech-gasten die allemaal zeggen, je moet nu in... ja,
maar die mensen die
zeggen... Definitie kan maar gestolen worden. Het gaat erom hoe het eruit ziet en hoe het voelt en hoe het is.
Die mensen zeggen niet dit. Ja, er zijn piramidespellen rondom cryptovaluta. Een heleboel zelfs. Sterker nog, zelfs de meerderheid
FTX,
van wat er aan de
FTX was een piramidespel.
Er zijn heel veel piramidespellen.
Een groot piramidespel.
Alleen, dat is net zoals zeggen, goud is een piramidespel. Ja, er zijn mensen die dat spel hebben gespeeld met goud. Maar al dat goud is er nog. En daar heeft ook een waarde.
Oké, okay, ander argument. Impact op het klimaat.
Ja, vind ik alweer wat minder tegenwoordig.
Dus tegenwoordig minder, maar dat was wel, gebruikt, was een tijdje was dat wel een issue.
Alles
dat
is sowieso energie goedste,
ja, maar Ethereum heeft dat opgelost.
Daar lopen ze ook niet voor weg
proof
verder.
Proof of stake, help me even, proof of work.
Ja, Bitcoin maar, is proof of work. Maar goed, Jur, wat jij zegt, waar jij mee begint, dat je inderdaad al dat moonboy gedoe en wordt snel rijk en het influencen.
Die
dat is een
gasten.
Beetje hoe de Bitcoiners... Ja, crypto wordt wel echt losgezien als Bitcoin. Ja, je zou dat inderdaad best wel
nee,
als
dat zei ik ook. Ik zei meteen, dit is niet hetzelfde als wat... Bitcoin is in die zin veiliger. Ik zou het niet veilig willen noemen.
De veiligste.
Ja, nou ja...
Het is de enige decentrale.
Als je normale valuta niet meerekent, maar...
Jij denkt maar dat
de coin bestaat nog, laten we zeggen. Het is
de euro
Terra,
en de dollar worden gedekt door banken. Dus ja, ik vind dat veiliger.
Er zijn een aantal bitcoin... Of
maar
een
er
aantal...
zit niks achter, hè? Het wordt niet...
Ja, oké, maar het is wel veilig.
Gebaseerd op.
Er zijn wel een aantal cryptovaluta die natuurlijk gigantisch geklapt zijn.
Zeker.
Dus wat dat betreft is bitcoin misschien wel een van de veiligste varianten om je in te schrijven.
Nee, maar ik bedoel, kijk, in die zin, als ik nu zeg, nou, ik weet ik veel, ik handel en ik koop 15.000 euro aan dollar. En de bank waar ik dat doe valt om. Dan dekt de Nederlandse bank tot 137.000 euro.
Afgelopen niet hoor.
Jawel hoor.
Was dat spaar?
Ja. Afgelopen zomervakantie was ik op de camping met vrienden. En die vrienden
met
hebben,
vrienden.
En die vrienden hebben ouders. En ik weet inmiddels op welke partij die ouders hebben gestemd. En daarvan dacht ik toen, dit is heel typisch. Dit is precies wat ik verwacht had. Want... Ik had op een avond een gesprek met een van die mensen. Die zat naast mij en die zei tegen mij... dit is een gepensioneerde man. En die kijkt mij zo aan en die zegt tegen mij... Hey, weet je ook wat van die crypto?
Die crypto.
Dan voel je
dit heb ik al... zo vaak al meegemaakt. Dit.
En ik heb het ook zo niet gemist.
Maar goed.
Is er dus... iemand die zegt van... Hey, heb je ooit van socials gehoord?
Kijk, ik ga mij niet meten met een boba. Maar ik durf wel van mezelf te zeggen... dat ik een beetje snap hoe Bitcoin echt werkt onder de motorkap. En ik weet ook wel ongeveer hoe het allemaal is verlopen en wat er is gebeurd en wat voor een effect het heeft gegeten. Zeg maar, ik ben beter ingelezen dan hij. Hmm. En ik vroeg aan hem van, ja, wat versta jij onder crypto? Nou, ik heb dus zo'n account bij, weet ik veel, bladibla. En ja, dan kun je dit kopen en dat kopen en dat kopen. Ja, gaan die lijntjes een beetje zo op en neer. En ja, dat is echt super interessant. Dus ik denk, oké, maar dit is gewoon elke beurs. Ever. Hmm. En dit is ook gewoon
alle aandelen
wat jij
alle,
doet. Ja. Want je ziet die lijntjes, je weet niet wat het is. Het
is gewoon gokken.
Het is gewoon gokken. Dus ik vraag aan hem van, als dat is wat jij denkt dat crypto is, dan heb je in feite gelijk, want dat is wat een heleboel crypto is. Maar ik vroeg ook aan hem van, hoeveel geld heb je daar dan in gestoken? Nou, ik vond het zo mooi, die vrienden van mij, die oogjes, die gingen aan de andere kant van de tafel opeens die kant op. Want die hadden zichzelf dat ook al afgevraagd. Die hadden echt zoiets van, wat heeft pap eigenlijk in die bullshit gestoken? Die hebben die vraag gewoon nooit durven stellen. Nou, hij kijkt zo naar mij. Ja, gewoon 2000 euro. En dus ik vraag aan hem van, oké, maar je hebt dus ook een app op je telefoon. Ja, ja, nou, en dan gaan die lijntjes een beetje zo. Nou, wordt soms meer en wordt soms minder. Ik zo, maar wat heb je nu nog? Hij zo, nou ja, nu is het nog maar 53 of zo. Maar dat kan allemaal weer gewoon... En toen zei ik tegen hem, maar luister. Pak die 53 euro. In godsnaam. Ja. Dan heb je in ieder geval nog 20 loempia's. Weet je wel?
Echt de conclusie, nee, dat is gewoon niet...
Ik zou dan zeker niet niks doen. Gewoon wachten.
Daar ben ik het dus mee eens. Dit is wat heel veel mensen zien als crypto. En dat is fucking kut.
Zij denken dat de echte truc is om de volgende shitcoin te ontdekken voor de pump. En dan op magische wijze weten wanneer dat is. En dan eruit gaan voor de dump. En alsof je dat gaat kunnen...
En die mensen zijn er. Dat is gelukt. Ik bedoel, die varen...
Je kunt mazzel hebben. Ja, dus zijn ook mensen die 5 keer achter elkaar brood zetten. 5 keer achter elkaar winnen. En met 100.000 euro het casino 100%. Uitlopen. Ja, het kan wel.
En dat op Instagram zetten. En iedereen gek maken. En dan,
Maar ik ken ook iemand die inderdaad... zo'n hele trade portfolio. En die heeft daar inmiddels haar werk voor gedag gezegd. En die doet dat fulltime. En die... Nou ja, ze zit vaak in het buitenland, bekostel dat zelf.
Maar goed, een paar procent
het
komt
kan
er wel goed uit.
Wel, maar ja, dan moet je inderdaad wel aan de... En dat als dat een piramidespel is het extra makkelijk als je nog...
Ja, maar dat is dus het hele concept van een piramidespel.
En dan
een aantal mensen...
En dan, nou, een aantal mensen aan de top, die hebben er een voordeel aan. En heel veel mensen eronder, die hebben geen voordeel.
Maar teruggaan naar het voorbeeld Rand, dan noem ik iemand die dan vraagt... Ja, van, hey, weet je wat? Mensen vragen dat ook aan mij, terwijl ik heb helemaal niet een crypto portfolio. Ik had ooit Litecoin, ik weet niet wat daar nu mee aan de hand is. Ik hoop dat ze nog leven, pray. Maar dan vragen ze me, ja, dat bitcoin, dat is allemaal investering. Ja, ik weet het niet. En dan vraag ik altijd eerst van, kun jij mij uitleggen wat een bitcoin is? Ja, is online geld. En mijn general rule is, investeer niet in dingen die je niet begrijpt.
Mm-hmm. Nou, en vooral investeer alleen met geld wat je kunt missen.
Ja, nee, maar ook dat. Maar sowieso, ook al kun je het geld missen op het moment dat je het niet begrijpt, dan kun je dus ook niet gaan inspelen op ontwikkelingen. Stel dat... Kijk, stel dat er nu ineens vanavond nieuws naar buiten komt dat weet ik veel, de Amerikaanse overheid dingen aan banden wil gaan leggen. Alles wordt geblokkeerd, tenzij je online gaat registreren en met ID
de
gaat...
On-ramps.
Ja, dan weet je, dan gaat dat impact hebben. Maar dan moet je wel genoeg begrijpen van de markt en van wat je dus in de gaten moet gaan houden op het moment dat je... Want het is een hele volatiele markt, kan hartstikke leuk zijn, maar het kan ook... Als Elon Musk iets tweet, kan Bitcoin halveren. Weet je?
Dat is al lang geweest.
Maar voor mij is dat al gebeurd, natuurlijk, snap ik. Maar dat soort dingen moet je wel allemaal... Dus je nog los van of je de werking van Bitcoin zelf begrijpt... moet je wel weten wat er allemaal... Maar, als je daarin staat, moet je weten wat allemaal invloed gaat hebben.
Maar, oké, dus ik kom zo'n PVV-stemmer op de camping tegen... die Bitcoin en crypto ziet als lijntjes gaan op en neer. En ik ben...
Casino,
meer dan 1800 euro kwijt. Oké, dat is één kant van het spectrum.
Lijntjes is meer FVD trouwens, maar dat...
Ik had... in dit geval niet. Ik had dus recent het idee van... Oké, dit is de dag in de geschiedenis... dat de Bitcoin op een absoluut record staat. Dus ik ga er eventjes wat vanaf romen... en daar euro's van maken.
Je bent niet de enige die dat dacht, want het is inmiddels weer 20%.
Precies. Maar wat ik heb gedaan is, ik heb mijn, dat noemen ze met een mooi woord, paper wallet uit een la getrokken, waarvan ik niet zeg welke la dat is. En die heb ik
de bestekla
geïmporteerd in een wallet, waarvan ik ook niet vertel welke het is. En toen heb ik gezegd tegen die wallet, geef dat geld nu aan een van de Bitcoin ruilbedrijven, waarvan ik niet vertel welke het is. En dan kreeg ik daarna euro's op de rekening. En toen dacht ik wel van, dat ik dit kan doen... Kun je lang en kort over praten, is fucking magisch.
Nou, wat
en dat ik dan de dag daarna dat geld op mijn gewone bank zie verschijnen, waarna mijn bank tegen mij zegt, je mag het niet op je eigen spaarrekening zetten, denk ik, dit is niet fucking magisch.
Maar het probleem van dit hele verhaal is, kijk, jij vertelt nu een succesverhaal, maar er staat gewoon zo ontzettend veel voorbeelden bij van mensen die tijdens de coronaperiode ongelooflijk veel geld zijn verloren aan de hele cryptomarkt. Die gewoon allemaal thuis zaten en niks anders te doen hadden en ontzettend veel geld erin gepompt hebben. Zijn mensen die gewoon een hele spaargeld erin gepompt hebben en nu gewoon hun hele pensioen kwijt zijn.
Mm-hmm. Ja, daarom bleef ik ook waarschuwen tegen al die troep, want het is echt... Mensen worden echt gek gemaakt.
Het is een wereldje waar ik eigenlijk zoveel mogelijk van probeer weg te blijven. Maar en buiten de successen die je dan hebt, maar ik vraag me nog af van, is dat iets wat je andere mensen überhaupt wil aanbevelen? Buiten het feit dat je het zelf leuk vindt om met vuur te spelen, hè, dat kan. Dat is leuk. Ja. En ik heb het geld, of ik heb een bepaald potje geld, en dat vind ik leuk om daar een beetje mee te speculeren. Maar op het moment dat iemand anders erin stapt van, joh, wat voor waarschuwingen geef je dan van tevoren?
Mensen erbij lullen en... ik zou nooit iemand aanraden wat te kopen.
Hey Boba, is er... We hebben een aantal keer een aflevering gemaakt van Met Nerds om Tafel over Bitcoin. Ik realiseer me net als je vraagt, waar ben je het meest trots op? Nou, enerzijds is die community die boven ons uit is gegroeid. Anderzijds is even stilstaan bij het feit dat we nu 7 jaar lang elke fucking week een podcast hebben gemaakt. En sommige weken hebben we eigenlijk meer gasten dan we eigenlijk aankunnen. En dan moet je kiezen en dan doe je dat zo verstandig mogelijk. Andere weken denk je, holy shit, hoe krijg ik het gevuld? En dat is tot nu toe altijd gelukt. We zitten nu hier ook weer op te nemen. En dan denk ik bij mezelf, ja, jezus, 7 jaar lang, elke week. Dat is best wel knap. Een aantal keer daarvan ging over Bitcoin. Als wij nu een aflevering zouden maken met de meest verstandige... Noem de slachters en de, wie zijn tegenwoordig allemaal nog up-to-date.
Heet Kiel Mol of zo? Die gozer?
Bart Mol.
Bart Mol had ooit nog. Satoshi is dat op? Mm-hmm. Satoshi Radio.
Ja,
de gebroeder slachter.
Ja, nog steeds een van mijn allerfavorietste afleveringen ooit met Bart Mol.
Satoshi vernoemd naar de...
Waarom?
Nakamoto.
Omdat jij daar complimenten over hebt gekregen.
Ik best wel vaak ook, ja. Er zijn best wel veel mensen... Ja, lullig voor hem, maar ik heb dat hele verhaal van hem toen als een soort van... luchtkasteel neergezet. En ook tot en hij kwam daar op een gegeven moment ook niet echt meer uit.
Want jij zei elke keer...
Ging
van,
het over
okay, alles wat jij
ging
bit...
het over...
Jurians main premise was... alles wat Bitcoin belooft... blijft in de toekomst en nooit in
het... Precies, het wordt nooit... Het is nooit hier. Het is allemaal het gaat... Het wordt
gaat nou, dat is wel een beetje onze Europese en Nederlandse bril die we hebben. Hè? Ik bedoel, wij hebben een best wel heel goed werkend betaalsysteem... met pasjes en weet ik wat allemaal. Ja. Maar als je in... bijvoorbeeld El Salvador kijkt.
Hoe gaat het daar nu dan?
Wettelijk betaalmiddel. Daar kan je
dat weet ik. Wat ik ervan begreep is dat het dus amper gebruikt wordt. Dat het dus eventjes toen... Toen het nieuw was er eventjes een... natuurlijk was nieuw. Het eerste land. Het gebeurt El Salvador ook niet elke dag, denk ik. Dat ze iets als allereerst doen. Maar wat ik ervan begrijp is dat 99% van de bevolking het al niet meer doet.
Het dient uiteindelijk onder de streep niet heel veel maatschappelijk nut.
Nou, ik vind mee kunnen doen aan een financieel systeem... vind ik best een maatschappelijk nut. En mensen niet buitensluiten van...
Ja, maar ze doen het dus niet.
Nee, maar ik bedoel meer, het is niet
Hier weet ik verder uit mijn hoofd niet genoeg van. Maar wat ik had in ieder geval... ik las laatst ergens een artikel... dat die gold rush die er op dat moment was... dat gewoon heel snel died down.
De vraag die ik had willen stellen is...
willen dollars daar. Ja.
We hebben een paar keer een aflevering gemaakt over Bitcoin. Stel dat we binnenkort een aflevering zouden doen over dat onderwerp. Is er dan veel nieuws? Is er veel veranderd in, zeg even, 3 jaar tijd?
Nou,
heeft de wereld niet...
Het lastige is, als je het meer over Bitcoin gaat hebben... dan gaat het al heel snel over koers en zo. En dat vind ik op zich niet zo super...
Nee, dat is ook wat Krijn altijd zegt.
Super interessant.
Maar met Krijn kun je heel goed over Bitcoin praten en blockchain technologie. Maar als het draait over geld gaat, dan zie je hem zuchten. En dan denk je, ja, weer.
Maar is het niet, heeft de crypto-wereld niet gewoon enorme klappen te verduren gehad de afgelopen periode? Met FTX, Gox was nog daarvoor. Maar,
en maar goed, dat
is,
komt ook weer in het nieuws
het
inderdaad.
Het is scam na scam na scam na scam. Waardoor mensen op een gegeven moment zeggen van... ik geloof hier niet meer in.
Nee, eens. En de enige die er goed uitkomen... zijn mensen die Bitcoin gewoon echt zelf... op hun eigen wallet hebben bewaard.
En die er vroeg in zijn gestapt.
Nee, die er op elk moment in zijn gestapt. Want vorige week hadden we ook weer een all-time high. Dus iedereen had toen winst.
Iedereen voor dat moment is lager ingestapt.
En er is nooit iemand die langer dan 5 jaar Bitcoin vast heeft gehouden die verlies heeft.
Tot nu toe. Dat is gewoon een feit.
Die mensen bestaan gewoon niet. Dus...
Tot nu toe. Het kan. Iedereen zegt elke keer, het kan elk moment
instorten.
En het
kan naar nul. Ik bedoel...
En dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar tot nu toe?
Nou ja, en ik zeg ook... Ik zal niet mensen aanraden om Bitcoin te kopen. En je moet ook iedereen wantrouwen die je zegt... die iets moet gaan kopen, zeg maar. En ik draai ook bitcoinwiki.nl. En er staat dan eerste hulp bij Bitcoin kopen. En dan gaan we niet naar... koop dat hier, daar en daar. Dan zeg je eerst, begrijp je het? Lees dit. Zorg dat je dit begrijpt.
Kun je het missen?
Inderdaad. Ja, nee, maar ja, inderdaad.
De fintech... influencers hebben het natuurlijk wel ongelooflijk verneukt, hè?
Er zijn hele rare schemes geweest ook die de AFM
over. Er zijn ook piramidespellen geweest, dat is gewoon waar.
Ja.
Ja, want als jij erin zit, en inderdaad, dan had je van die trading groepjes en van dan weer de hoge echelons die dan wisten hoe het ging. En die wisten dan precies wanneer ze het moesten verkopen. En inderdaad, die gast op de camping van jou, die raakt dan 99% kwijt. Ja. En die verhalen die blijven maar komen. En dat plakt ook aan Bitcoin, ja. En dat daar erger ik me wel aan.
Ja, maar dat is wat ik net zei. Er is gewoon niet een systeem dat consumenten daartegen beschermt. Anders dan je eigen gezond verstand. En inderdaad proberen jezelf in te nemen. Maar als je dat zelf niet doet, is er geen enkel systeem dat jou gaat beschermen tegen je geldverlies. Terwijl als je op de normale manier belegt, dan zal elke een prospectus of wat dan ook, moet erbij vertellen dat je je inleg kunt verliezen. Er staan heel duidelijke wetten over op welke manier je geïnformeerd moet worden als jij tegen een partij zegt, ik wil graag bij jou beleggen. Er zijn hele strenge wetten voor.
Maar er zitten ook gradaties bij. Hè? Dat gewoon heel duidelijk wordt aangegeven. Dit is een hoog risico financieel product. Ja. Het is een laag
bepaalde soort. Alle Nederlandse bedrijven die een BV hebben waar je bitcoin kunt kopen. Die vallen onder bijna nog ziekere wetgeving dan de banken doen.
Dus zo dat probleem is in, aan
als je het bij, ja, maar toch kun jij gewoon je iDeal openen en geld er aan toe overmaken.
Niet meer.
Nee, want zij bellen ook jou als jij opeens een buts geld overmaakt.
Dat was
van
zo.
Jou klopt dit? Want ook zij hebben met...
Know your customer.
Ja, precies. Ze hebben met al die regels.
Dat was tot voor kort wel zo, maar dat is nu... dat.
Maar goed, je hoeft niet bij de Nederlandse bedrijven te kopen. Je kan het ook bij iemand anders kopen. En je bent nog steeds
alleen
vrij om jouw geld te verliezen.
Meer. Ja. Dan is het schimmiger. Ja. Ja. Hey, wat wij heel leuk vinden is dat Jurian en ik hier op een meetup zijn. Waar we heel veel mensen ontmoeten die we allemaal kennen. Die ons kennen. Waar we warme gevoelens aan koesteren. En waar we eigenlijk een nieuwe rode draad in ons leven aan hebben overgehouden. En dat we spontaan microfoons neerzetten. Nu een uur verder zijn. Lekker gebabbeld hebben. En ja, dit sfeertje koester ik. Ik ben jullie dankbaar, Jurian. Ik ben heel blij met jou in mijn leven.
Dankjewel. Ruud, ik ook blij met jou.
Je mag er ook zijn.
Ja.
En Boba... je hebt het leuk gedaan hier. Want het is echt gewoon
ja, ik ben een gast. Ik bedoel, jullie doen, jullie doen een podcast.
En als een van de eerste mensen op onze Slack. Ik zou je nooit kwijt willen.
Nou.
Bedankt dat je er was.
Nee, maar even alles serieus. Credit where it's due. Jij bent wel een van de voortrekkers geweest in die community. Ook bijvoorbeeld met een hele belangrijke rol spelen bij de eerste meetup. Dat voortrekken, dat organiseren.
Ja.
Dat is wel... ja, daar heb jij ook wel gewoon je track record staan, zeg maar.
Oh.
Applausje voor Boba.
Yes! Bedankt. En tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. We waren hier, ik noem dit live, maar het is niet echt live. Maar het voelde live vanaf een meetup, een clubhuis meetup. Daar kun je
gewoon in de main, zijn. Gewoon in de main feed gooien?
Kan, makkelijk. Wij zijn de baasje.
Ja.
Die houdt ons tegen. En kijk, ik ben nu dronken.
Laat het zo afspreken.
Jij niet.
Laat het zo afspreken. Tenzij we per ongeluk ergens deze week nog een per ongeluk een aflevering opnemen. Maar anders wordt dit gewoon de aflevering.
Dit is... officieel bij deze bekroond tot de MNOT bestaat 7 jaar aflevering. En je kunt discussiëren over wat is exact de datum dat we 7 jaar bestaan. Is dat aflevering 0 die we als pilot hebben opgenomen? Is dat aflevering 1 die we met z'n vijven voor het eerst deden? Of is dat de publicatiedatum van de eerst? I don't care. Dit was 7 jaar met Nerds om Tafel. Bedankt voor alles wat we hebben mogen meemaken. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alles. En tot de volgende keer.